Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 34, daarvan het 9e en het 11e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed. 9 en 11 van Psalm 34. Wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. En daarna wordt u gelezen uit het Markusevangelie, het 15e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 32. Dus Markus 15, vers 16 tot en met 32. En wij zingen na de schriftlezing uit Psalm 119, het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dus het 36e vers van Psalm 119 na de schriftlezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvergod, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Markus 15 vanaf vers 16. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen en deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op en begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok en ze bespogen hem en vallend op de knieën aanbaden zij hem. En zij, als zij hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen kleren aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, welke is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een ieder wegnemen zou. En het was de 3e uur en zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En zij kruisigden met hem 2 moordenaars, 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbij gingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En evenzo ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander, al spottend: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Gemeente, wij willen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst en ook voorbeden en dankzegging doen. We denken aan zuster A.M. Star van Klaveren, die donderdag vanuit het diakonessenhuis verhuisd is naar het LUMC. De onderzoeken zijn nog steeds niet afgerond en gaan volgende week verder. En ook aan Jeanette van Starkenburg. Ze mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, maar ze is erg zwak en mag voorlopig niets doen. En Sophie ligt nog wel in het ziekenhuis en moet waarschijnlijk nog 9 weken blijven. We denken ook aan Matthijs Ouwehand en zijn vriendin Jobina Knoppert, die morgen met de Logos Hoop hopen te vertrekken voor tenminste een half jaar. En ook aan broeder A. Noord, de Pool 3 in Rijnsburg. Die zal of 3 april geopereerd worden aan een navelbreuk. Laten wij de Heere bidden. Genadige Heere, wat een voorrecht dat wij vanmorgen samen mogen komen rond het woord van U. Dat is toch het trouw getuigenis dat eeuwig zeker is. Mensen kunnen heel veel zeggen, maar Uw woorden zijn zeker, zijn betrouwbaar. Dat is het profetische woord waarvan U ook zelf zegt dat we er goed aan doen als we daar acht op slaan. Totdat die morgenster opgaat in ons hart. U, o Heere Jezus Christus, dat ons hart en leven daardoor verlicht wordt. Dat wij leren om uw wil te doen. Want dat is het toch als u in ons leven komt, dat wij ook leren om achter u aan te gaan. Om uw voetstappen te drukken, in welke omstandigheden we ook verkeren. U weet wie we zijn vanmorgen hier in uw huis, oud en jong, klein en groot. U weet ons te vinden, u ziet ons zitten en staan en u kent van verre onze gedachten. We bidden u, ontfermt u zich over ons, Heere, geef wat we nodig hebben. Als we u nog niet kennen, wil dan door het wonder van dat nieuwe leven ons zo veranderen dat wij begeren om u te zoeken met ingespannen krachten en om voor u te leven. Het is toch uw Heilige Geest die nog diezelfde kracht, trekkracht heeft als vroeger. We lezen ervan in uw woord dat hij mensen verandert, dat hij mensen doet gaan in het spoor der gerechtigheid. Heere, we doen een beroep op uw genade. Dat hebben wij nodig voor het eerst, maar ook opnieuw. Vergeef onze zonden. Ze zijn veel. Ook vanuit die afgelopen week zijn er allerlei dingen die ons aanklagen. Maar dat dierbare bloed van het lam, dat reinigt toch van alle zonden. Daar mogen we toch op pleiten. U hebt het zelf gezegd. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Heere, was en reinig ons van al onze zonden. Heilig ons, o Heilige Geest, opdat we u ter eer zullen leven. En uw kerk een lichtend licht zal zijn in deze donkere wereld. Want, o Heere, wat is het donker. Wat zijn er veel zorgen en moeite. Wat zijn er een plaatsen waar geweld heerst. Waar honger is. Waar mensen geen dak boven hun hoofd hebben. Vervolgd worden. Ook om het belijden van uw naam, zoveel moeite, wilt u naar hen omzien in uw genade. Geef hulp, zegen toch al die organisaties die hulp pogen te bieden. Geef dat zij voorzien worden van middelen. En geef toch, Heere, dat het evangelie van uw genade wereldwijd zal klinken. En dat er velen nog bekendgemaakt zullen worden. Met die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere weg. Zegen allen die daarin werkzaam zijn. We denken aan degenen die vanuit onze zending of andere organisaties zijn uitgezonden. Soms op eenzame posten staan. Wilt u ze helpen, nabij zijn. Zegen het werk van de evangelisatie. Het werk dat onder uw bondsvolk Israël verricht mag worden. We bidden ook voor Matthijs Ouwehand en zijn vriendin Jobina Knoppert, die ook een reis zullen maken in dit kader om toch dat evangelie, dat woord van u, door te geven. Heren, Alleen maar door dat woord van u kunnen we toch zalig worden. U bent het woord dat gekomen bent, dat vlees geworden is, om zondaren te kunnen zaligen. En u wilt dat dat ook doorgegeven wordt. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Geef dat zijn gezegende reis mogen ontvangen uit uw hand. En dat het werk ook zo gezegend mag worden dat het zaad van het evangelie mag ontkiemen, wortel mag schieten en vrucht mag dragen van geloof en bekering. Wij bidden, Heere, of u ook de zieken gedenken wilt van de gemeente. Wees met zuster Star. U weet wat zij nodig heeft. De toestand is toch wel heel ernstig, maar Heere, u bent een God die wonderen werkt. U weet hoe het verder moet. En ook als doktoren voor moeite staan, bent u toch degene die maar te spreken hebt, ook in dit opzicht, en te gebieden. En het staat er. Maar Heere, wij weten uw wegen niet. Leer maar ook in de toekomst in stil vertrouwen de weg achter u aan te gaan. En waar gij uw voetstap zet, daar doet het immers al ten zegendijen. Wees met haar en met alle die haar lief zijn. Omring ze met uw goedertierenheid, die beter is dan dit tijdelijke leven. Wij bidden ook voor Jeanette van Starkenburg. Heren, we danken u dat ze nog weer thuis mocht komen. En we bidden of uw Sophie, die nog in het ziekenhuis verblijft, ook nabij wil zijn. Wil dat jonge leven ook verder sparen. U hebt tot hiertoe geholpen, maar wilt u ook verder nieuwe krachten geven aan de moeder. Sterkte geven uit u, o levensbron. En geef maar dat verwondering ons hart vervult, dat u tot hiertoe ook geholpen hebt. Wil ook verder in alles voorzien. Ons leven is broos, Heere. Onze tijden, ze zijn echter in uw hand. We bidden ook of u broeder Noord gedenken wilt, ook als hij een operatie moet ondergaan, een ingreep. Wil hem sterkte geven en kracht. Waak over hem, Heere. En dat bidden wij voor alle zieken. U weet ze te vinden, ook die wellicht langere tijd al tobben met allerlei moeite en zorgen en gebreken. Doe ze bij u schuilen. U bent die beste schuilplaats. Er is geen betere, Heere. Leer ons toch ons leven toe te vertrouwen in uw hand. En zo te leven in dat stille vertrouwen. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Wij bidden voor ons land en volk. De duisternis is groot. Heere, geef toch dat we leren om naar uw wil te handelen. Schenk dat aan onze vorstin, aan onze regering, alle die landelijk, provinciaal of plaatselijk ook verantwoordelijkheid dragen in dit opzicht. Geef moed om voor uw woord uit te komen. Geef kracht, Heere, en wijsheid om ons volk, ons land te regeren, ook in deze tijd van crisis. Het zal geen dageraad hebben wat we ook doen, als we niet leven naar uw woord. Geef dat besef onder ons volk, Heere. Dat we terug moeten naar die oude paden, dat we moeten luisteren naar uw wet die zo heilzaam is en goed. Schrijf uw wet toch in ons aller hart. Niet alleen van degenen die over ons gesteld zijn, maar ook van onszelf. Ieder, dat we doen wat u van ons vraagt. Dat we niet alleen maar hoorders zijn van dat woord, maar ook daders zullen zijn. En dat ons leven niet juist een anti-reclame is voor anderen, maar dat we levende getuigen mogen zijn van u, o God van genade. En zo anderen mogen winnen, opdat er eer in ons land zal wonen en zich al daarop het luisterrijk zal vertonen. Heren, gedenk ons zo in uw gunst en genade. Wees de gemeente nabij. Zegen alle arbeid die daarin mag plaatsvinden. Geef de broeders kerkraad wijsheid, moed en kracht om in deze vakante periode de gemeente te leiden. En geef dat we bovenal mogen weiden, ook vanmorgen, in de grazige weide van uw woord. Bind het op ons hart, Heere, dat u de grote herder der schapen bent, die ons weet te vinden en die ook voedsel weet te geven, opdat we van kracht tot kracht voort kunnen gaan. Trouwe Heere, gedenk onze jongeren. Geef dat ze al vroeg u zullen dienen en liefhebben. Neem ons alle zo onder uw hoede en voor uw rekening. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen. Uit Psalm 42, het derde en het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? En het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Dus 3 en 5 van Psalm 42. Het tekstwoord gemeente vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Markus 15, daarvan het 21ste vers. En daar luidt Gods woord. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. We zingen na de prediking uit Psalm 17, het derde vers. Gemeente, een kruis dragen, dat willen we niet graag. Nee, wie wil er nou een kruis hebben in zijn leven? En hier zien we in dit gedeelte één die het wil en één die het niet wil. Die gedwongen wordt maar voor wie het toch tot rijke zegen is geworden, zelfs voor zijn kinderen. Pilatus die liet na verschillende pogingen Barabbas los en gaf de Heer Jezus over aan de wil van het volk. En dan moet ook de executie zo snel mogelijk plaatsvinden, want de tijd dringt, de Sabbat nadert. En vanaf het rechtshuis van Pilatus gaat het dan over die Via Dolorosa, die Leidensweg, richting de Kruisheuvel. Hij zal buiten de poort moeten leiden. De plaats waar de boosdoeners, waar de moordenaars werden terechtgesteld. Golgotha. En daar gaat de Heer Jezus dan. Beschouwd als een van de grootste misdadigers. Uitgejouwd en bespot. Dat is heel aangrijpend. Hij wankelt onder dat kruis. Het lijkt erop dat hij Golgotha niet haalt. Jezus kan niet verder. Ja, sommigen verklaren dat anders. Die zeggen, ja, dit is gewoon een voortzetting geweest van die bespotting van de soldaten. Want u weet, en jullie weten jongelui, dat de Heer Jezus ontzettend bespot is ook. Als koning belachelijk is gemaakt. Koningskleed aan, doornenkroon op, rietstaf in zijn hand. En zo hebben ze met hem gespeeld, hem bespot van alle kanten. En sommigen denken dat dit dan eigenlijk een voortzetting daarvan is. Nou, kijk, een koning, die moet toch onderdanen te hebben. Daar krijgt hij er een. Iemand die het materiaal zal dragen voor de executie. En toch denk ik niet dat dit de goede verklaring is. Er zijn verschillende redenen voor, onder andere ook dit. Dat je toch wel de indruk krijgt, en in die drie evangeliën wordt dat ook niet zo in die zin van die spot naar voren gehaald. Het staat meer in het kader toch van het medelijden ook, dat de vrouwen bijvoorbeeld op die lijdensweg hebben met hem. Dat ze zien dat hij eigenlijk niet verder kan. Het lijkt mij dan ook toch beter om de oude verklaring, die door Calvijn ook wordt ondersteund en de Statenvertalers ook in de kanttekeningen, dat de Heer Jezus toch dreigt te bezwijken, al staat dat er niet letterlijk, maar dreigt te bezwijken onder die last. Maar hoe zit het dan? Is dat dan die sterke held uit Juda's stam? Is dat dan dat beloofde vrouwenzaad? De Simson van het Nieuwe Testament die de poorten van de hel en van de dood zou wegdragen? Waren die beide misdadigers die ook meegingen en gekruisigd werden, en waarvan je niet leest dat ze dan geholpen moeten worden, waren die dan sterker dan hij? Ach, gemeente, als jongen zal Jezus voor Jozef in de timmermans werkplaats ook wel eens zware balken hebben moeten dragen. Dat was hem niet vreemd. Maar hier is alles toch anders. Na alles wat hij al heeft meegemaakt, dat gekneusde lichaam, de folteringen die hij heeft moeten ondergaan, die bebloede rug, fysiek kon hij niet verder. Verraden, verloochend is hij en bovenal droeg Christus hier een last. De toorn van God tegen de zonde, een last als geen ander had hij te dragen. Jesaja zegt het ook, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En wie helpt hem nou? Niemand die het voor hem opneemt. Niemand die het kruis van hem overneemt. Dat heeft zijn lijden nog weer verzwaard. En dan jongens en meisjes, zo vaak anderen geholpen. Het land ging hij door. Altijd helpen. Wat staat hij hier alleen in dat vreselijke lijden? En wie heeft er dan medelijden? Oh, zegt u, ja, maar die vrouwen toch. Jeruzalems vrouwen, die wenen toch. Ja, maar die weenden om de pijn van de lijdende Heer. Zoals een vers zegt. Die keken niet verder naar de buitenkant. Hadden zij medelijden? Als er één medelijden heeft, gemeente, daar op die lijdensweg, dan is het de Heer Jezus Christus zelf. En dan draait hij zich om en dan zegt hij tot die vrouwen: weent niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Dan heeft hij nog oog voor hen en heeft hij medelijden met onze zwakheden. Daarom heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Verdragen, dat gaat nog verder dan dragen. Dat gaat dieper. Verdragen, dat is dulden. Dat is dat alles ondergaan. En hij bleef dat verdragen, ook toen hij onder dat dragen van het kruishout bijna bezweek. Dat is nou liefde van God, onpeilbaar diep. Nee, hij mocht niet bezwijken. Vanwege Gods raad niet. Moest de Christus niet lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan, zou hij later ook zelf zeggen, tegen de Emmausgangers. Maar ook de mensen dulden het niet dat hij zou bezwijken. Dat lijkt liefde. Dat iemand dat kruis moet meehelpen dragen. Maar hier ziet u weer dat de barmhartigheden van de goddelozen wreed zijn. Want dat uitstel, dat mocht niet tot afstel leiden. Hij mocht niet bezwijken onder het kruis. Niet op dat laatste moment nog zacht ontslapen. Voordat hij de vloek gedragen had. Voordat hij tot een vloek was geworden. Nee, aan het kruis met hem. Kruist hem. Toonbeeld moest hij worden van de vloek. Geen enkele foltering mocht hem bespaard worden. En daarom moet iemand hem helpen. Om tot een vloek te maken. Gemeente, niet meer verder kunnen. U kent het wellicht. Je bent zo moe dat je denkt, nou kan ik niet verder meer. Nu bezwijk ik. En dan mag je uit deze geschiedenis leren dat ook in die benauwdheid de Heer Jezus benauwd is geweest. Dat hij die vernedering heeft ondergaan van het niet meer verder kunnen. Niet meer voort kunnen. En daarom kan hij anderen nou te hulp komen. Is dat geen wonder? De medelijdende hoge priester. Niemand die zich aanbiedt. Geen Romein, natuurlijk niet. Verachtelijk werk, een kruis. En een Jood niet. Vloekhout. Dan zouden ze zelfs geen Pascha meer kunnen vieren. En zijn discipelen dan. Nou, die zijn in geen velden of wegen te bekennen. En wat zijn de grote woorden gesproken? Ik zal mijn leven voor u zetten. Het zal u geenszins geschieden. Ik zal voor u strijden. Grote woorden. Ach, we hoeven er niet boven te gaan staan, gemeente. Hoe is dat nou met ons? Wat hebben wij beloofd misschien bij het huwelijk? Bij het belijdenis doen? Bij de doop van uw kinderen. En als het gaat spannen. Oh, wat laten we het dan soms gauw afweten. Dan kruipen we liever in onze schulp dan dat we voor de naam en de zaak van de Heere opkomen. En dan komt er iemand van een tegenovergestelde richting. Ze zien het waarschijnlijk aan de gelaatskleur dat het een vreemdeling is. Simon van Cyrene. Cyrene, dat is een van de voornaamste plaatsen van Libië, aan de noordkust van Afrika ligt dat. En daar woonden veel Joden in die tijd. We weten trouwens niet zeker of hij een Jood was, waarschijnlijk wel. Dat kun je horen aan de naam Simon. Misschien was hij in Jeruzalem vanwege het paasfeest, kan ook wezen dat hij er woonde. Dat hij met pensioen was, om het zomaar te zeggen, en dat hij de laatste dagen daar in Jeruzalem doorbracht. In de buurt van Jeruzalem in ieder geval, om als hij dan zou sterven daar begraven te worden. Dat gebeurde wel vaker. Hij kwam van zijn akker, dat zou kunnen wezen, een tuin of wat dan ook. Het zou ook van het plaatsje kunnen zijn waar hij zou begraven worden. Het doet er allemaal niet toe. Ze grijpen hem, ze dwongen hem, staat er hier. En dat blijkt uit dat hij dus probeerde om te ontvluchten, om eraan te ontkomen. Maar ze pakken hem in zijn kraag, kruis dragen. En zij dwongen hem. Sterk woord wat hier staat. Het komt 3 keer voor in het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk een opeisen wat de overheid doet. Vorderen. Je hebt dat in oorlogstijd ook. Dan worden er bepaalde dingen gevorderd. En dit woord dat hier staat komt eigenlijk uit het Perzisch. En het gaat om post die dan door het land bezorgd werd. En dan werden soms paarden gevorderd enzovoort. Overheid legde beslag op zaken. Nou, zo is dat hier ook. Een heel sterk woord. Zij dwongen hem. Ze eisten hem op. Jij onder dat kruis. Misschien was dat vanmorgen ook wel zo bij jou, jongen of meisje. Je vader zei, ja, maar... En nou uit je bed, want... Een uur eerder, maar we horen in de kerk. De Heere roept ons. Moest je gedwongen worden? Of wanneer vader en moeder over het geloof spreken met je, over de Bijbel willen spreken, en je wilt je losrukken. Je hebt geen tijd. Ik heb afspraken. En nu wil ik naar bed. Je bent te druk. Doorlopen. Je loopt door, net als Simon van Cyrene. Doet u dat misschien ook? Als de Heer je pad kruist. Hoef je niet jong voor te zijn hoor. Dat kan ook als je oud bent. Als de Heer je pad kruist, als het erop aankomt. Dat je toch liever je eraan wilt onttrekken. Dat kan op huisbezoek soms ook. Van die afwijkende manoeuvres uitwijken. Simon van Cyrene wilde er niet mee van doen hebben. Hij hield zich liever afzijdig. Een voorbijganger. Meer wilde hij ook niet zijn. Rakelings langs de verlosser. Een tegenligger. Maar hij wil naar huis. Ze zoeken het maar uit. Is dat nou niet het beeld ook van velen in onze tijd? Jezus doet hen in feite helemaal niets. Oh nee, ik ben geen tegenstander. Maar je bent ook geen voorstander. Je hebt wel wat anders waar je druk over wil maken. Over de bezuinigingsmaatregelen bijvoorbeeld van het kabinet, ik noem maar wat. Over sport. Je kunt druk mee zijn. Maar Jezus, ja, wat zegt hij ons eigenlijk, gemeente? Is onze houding dan werkelijk anders? Hoe staan wij in deze lijdenstijd nu tegenover dat lijden van de Heer Jezus Christus? En weer zegt u misschien, ja maar ik ben geen tegenstander. Ik zit toch ook hier in de kerk. Maar blijkt het uit ons leven dat hij alles voor ons is? Gingen we naar de kerk vanmorgen uit behoefte? Of, ja het is helemaal de gewoonte. Of omdat je moest. Bent u misschien hier toevallig tussen aanhalingstekens? De Heere komt in ieder geval heel dicht bij u en bij jou en bij mij in de buurt vanmorgen. Door de prediking. Je wordt erin betrokken. Simon raakte betrokken. Bij de meest verstrekkende en ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis. En hij moet geprest worden. Ja, want wie wil er nou een kruis dragen? Woedend is hij. Zo stel ik me dat voor. Eerst natuurlijk op die soldaten die hem pakken. En misschien daarna wel op de Heer Jezus. Waarom ik? Die reactie die kennen we toch. Als je opeens een zwaar kruis opgelegd krijgt. Een kruis waar je helemaal niet om gevraagd hebt. Dat roept soms zo'n verzet op. Gebalde vuisten naar de hemel. Waarom ik? Ach, wie zijn eigen hart kent. Die kijkt hier toch niet vreemd van op. Simon heeft zelfs niet uit medelijden dat kruis van de Heer Jezus op zich genomen. Ziet u dat? Niemand wil zijn kruis dragen. Niemand steekt een hand naar hem uit. O gemeente, als Simon Petrus het laat afweten en hij is in geen velden of wegen te bekennen, dan zorgt de Heere voor een andere Simon. Simon van Cyrene. En dan moet u weten, op Goede Vrijdag, de grote verzoendag, laat ik het zo zeggen, u leest daarover in Leviticus 16. Op de grote verzoendag, dan moest de hoge priester 2 bokken nemen. En de ene, moest geslacht worden, het bloed moest worden opgevangen. Kinderen weten dat ook, hè, die geschiedenis. En wat deden ze daarmee? Dat bloed moest de hoge priester brengen in het heilige der heiligen, sprenkelen op het verzoendeksel. En dan ging hij terug. Dat bloed, dat diende dus tot verzoening. Maar dan ging hij terug en dan nam hij die andere bok. En de zonde waarvan de schuld verzoend was door die ene bok, die werd dan door die tweede bok, dat noemen we de zondebok, weggedragen. Want dat beest, dat werd dan de woestijn ingestuurd. Die hoge priester legde zijn handen op de kop van dat beest en zo droeg hij symbolisch die zonde van het volk op dat beest over, op die bok. En dan werd hij de woestijn ingestuurd. De dood in. Daar waar de duivelen huppelen, want de woestijn wordt in de Bijbel ook aangegeven als de plaats waar de duivelen huppelen. Dan kunt u zich wel voorstellen, daar is de duivel blij mee, waar alles doodgaat, waar geen leven is. En daar moest nou die bok heen. Dat wil zeggen, de zonde hoort niet op het erf van het verbond thuis. Die is afkomstig uit de hel en die moet naar die plaats weerkeren. Die bok die werd weggeleid. Dat zie je ook in de geschiedenis van de Heer Jezus Christus. Telkens werd hij weggeleid. Eerst weggeleid naar Annas. Toen naar Caiaphas. Toen naar Pilatus. En nu naar Golgotha. Weg met hem. Kruist hem. Hij hoort hier niet thuis. Hij past hier niet. De dood in met hem. Buiten de poort geleden. Waarom? Opdat zondaren vanuit die macht van de Satan, vanuit de heerschappij van de dood, teruggeleid zouden kunnen worden tot de God van het leven. Daarom, gemeente. Maar daar moest dan een man aan te pas komen om die bok, want die ging niet uit zichzelf, maar om die bok weg te leiden, die woestijn in te duwen. En die wordt genoemd in Leviticus 16 een man die voorhanden is. Dat is die uitdrukking, Leviticus 16 vers 21. Dat was geen aantrekkelijk baantje. En wie dat dan deed, dat deed niet ter zake, hij moest zijn plicht vervullen. Een man die voorhanden is, zo iemand. En dat is nou allemaal vervuld in de Heer Jezus Christus. In deze geschiedenis ook, van Simon van Cyrene. Dachten ze toen aan Leviticus 16? Helemaal niet. Als hij maar weg was. Maar ook hierin is de schrift vervuld. Simon van Cyrene. Een man die voorhanden is. Maar hij wil niet. Hij had er helemaal niet op gerekend en u misschien ook niet. Toen u eens naar de kerk ging. Of misschien wel was op een begrafenis. En er werd beslag op u gelegd. Je voelde het. Ik kan er niet onderuit. Dat bepaalde woorden of dat een versregel je bezig hield. Het liet je niet meer los. En je moest Jezus volgen. Maar hoe zit het dan? Heeft die Simon van Cyrene dan een stukje van dat middelaars lijden van Christus overgenomen? Dus dat de Heer Jezus wat gedaan heeft? Nou, laten we zeggen dat hij dan 90% gedragen heeft. Maar dan Simon toch ook 10%? Oh nee, absoluut niet. Hij heeft zelfs dat zielenlijden van de Heer Jezus verzwaard. Want Simon moet gedwongen worden. De dienst die Simon van Cyrene hem hier bewijst, zal hem Jezus niet van het kruis afhelpen, maar zal hem juist eraan helpen. Dit behoort tot zijn vernedering om dat kruis af te geven. Terwijl de vloek van het kruis voor zijn rekening bleef. Christus droeg de vloek voor mij. Dat is het. Simon die gaat tot aan de dood. Maar de Heer Jezus Christus ging tot in de dood. De goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Simon van Cyrene moet en mag Jezus kruis dragen op weg naar Golgotha. Maar meer dan dat kruis hout dragen, behoeft hij niet en kan hij ook niet. En je ziet het aangekomen op Golgotha. Dan mag Simon die kruisbalk van zich af laten glijden. En dan neemt Jezus het weer van hem over. Alleen hij is in staat om aan dat vloekhout te hangen. Hij zal de lijdensbeker tot de laatste druppel leeg drinken. Simon droeg wel het hout van het kruis, maar niet de vloek van het kruis. Die last kon hij niet dragen, dat was hem te zwaar. Dat moest hij helemaal aan de Heer Jezus Christus, aan die borg en zaligmaker, overlaten. Nu is het zo dat aan het eind van de eerste eeuw, in de eerste christelijke kerk, er een dwaling is geweest, deze dwaling, en soms hangt men dat nog aan, dat de Zoon van God niet gekruisigd is, maar dat bij aankomst op Golgotha, dat ze Simon van Cyrene voor Jezus hebben aangezien, omdat hij die kruisbalk droeg, en dat ze hem gekruisigd hebben in plaats van de Heer Jezus Christus. En Jezus zou dan glimlachend op een afstand hebben toegezien. De gemeente, dat gaat tegen heel het Bijbelse getuigenis in. Christus droeg de vloek van mij. Onze overtredingen, op hem zijn ze neergekomen. En dat is nou tot zegen geweest van Simon van Cyrene. Want wij mogen aannemen dat het bij Simon niet gebleven is bij een uiterlijk buigen onder dat kruishout, maar dat hij uiteindelijk ook innerlijk overwonnen is door de geest van Christus. Dat kruisdragen van Christus, achter Christus aan, dat heeft voor hem eeuwige winst gebracht. Want u moet weten dat zijn naam in de drie evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, genoemd wordt. En Marcus, die duidt hem aan, hier in onze tekst, als de vader van Alexander en Rufus. En dat mogen we toch wel als een aanwijzing zien, dat zijn gezin verbonden is geweest aan die christelijke gemeente. Want die namen van die zonen, die worden niet zomaar genoemd. Die zijn blijkbaar heel bekend geweest in de kerk van toen. En als u dan weet dat het Marcus-evangelie allereerst geschreven is voor de gemeente in Rome. En dan zien we dat Paulus in Romeinen 16, ook voor Rome bedoeld in eerste instantie, de groeten laat overbrengen aan Rufus. En hij noemt hem dan de uitverkorene in de Here en aan zijn moeder. Die dan waarschijnlijk reeds weduwe is, dus dat Simon van Cyrene dan overleden is. Maar die moeder die stond dus blijkbaar als een christin bekend, een moeder in Israël. En die naam Alexander, die komen we ook in Handelingen 19 vers 33 tegen. Dan wordt hij vermeld als een lid van de kerk van Efeze. En in Handelingen 11, daar blijkt dat er heel veel mensen uit Cyrene tot geloof gekomen zijn. Zelfs ingeschakeld werden in de verkondiging van het evangelie in de gemeente van Antiochië. In Handelingen 13, daar lees je zelfs van een man uit Cyrene die Lucius heette en die dan gerekend wordt onder de profeten en leraars in Antiochië. Het is voor Simon blijkbaar tot eeuwige zegen geweest. Hij heeft waarschijnlijk de Heer Jezus voordien niet gekend, maar later ontdekt. Eigenlijk was het mijn kruis waar hij aan gehangen werd. Ik kost hem die slagen om onze overtredingen verwond. Op Golgotha mocht Simon vrijuit gaan. En dan draagt de Heer Jezus Christus de zonden in zijn plaats. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Hij hangt er mijnentwege, mij tot zegen. En dan te weten dat hij het liefst ongemerkt zijn weg vervolgd had. Maar zo kwam hij nu, Simon van Cyrene, op de plaats waar hij anders nooit zou zijn gekomen. Golgotha. Hij heeft het geleerd om te roemen in het kruis. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Maar het blijkt dus dat het zegenrijk gewerkt heeft in dat gezin. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Misschien herkent u dat uit uw eigen leven. Dat je bepaalde dingen soms niet direct in de gaten hebt. Maar dat het achteraf, later, tot je doordringt. Dat de Heilige Geest er het licht over laat vallen. Toen en toen, die bewuste gebeurtenis, die preek die insloeg, wat een verandering bracht in mijn leven. Almorrend misschien is Simon van Cyrene gaan nadenken. Wie is deze man? En het kan wezen dat het eerst niet meer was dan denken. Zo kan dat soms gaan. Wat betekent dat toch, dat stukje uit de Bijbel dat gelezen werd? Dat vers dat gezongen werd. En het laat me niet los. En zo kan onder zelfs de korst van onverschilligheid, van Gods wegen, het zaad ontkiemen dat gestrooid is en uitspruiten. Heerlijk, gemeente, het was een middel in Gods hand tot zegen voor zijn gezin. En als u zelf ervan weet dat u gedwongen moest worden om de Heere te volgen, want we doen dat niet uit onszelf, dan zult u toch ook uw kinderen erover spreken. Dan laat u uw kinderen toch niet vrij. Ook deze kinderen van Simon hebben hun kruis, hem, Christus, navolgend leren dragen. Hem aanhangend, u kent de bewoordingen wel uit het doopformulier, met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Dat wil niet zeggen dat we dan niks meer met het kruis te maken hebben. Dat zie je bij Simon heel duidelijk. Hij ontvangt een zekere gemeenschap met dat kruis. Dat zie je ook in dat symbool als hij achter Christus aan dat kruis draagt. Daar zit dit beeld in. Zo is dat ook in het leven van alle gelovigen. Hij heeft iets gevoeld van de smaad die het meebracht. En daar zal hij het echt niet gemakkelijk mee gehad hebben. Want wat is dat smadelijk om achter die veroordeelde te moeten aanlopen. Moet u zich hier eens dat indenken, dat je hier door Rijnsburg heen gaat. Misschien wel met een gevangenispakje aan en geboeid, handboeien om. Een smaad, je weggeleid wordt, ingerekend. Kijk, en dat is de werkelijkheid in het leven. En dat is menigmaal niet aan te ontkomen, dat je omwille van het geloof smaadheid moet dragen. Denk aan Mozes in Egypte, die verkoos om met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Dat had hij liever dan al de schatten van Egypte. Een last dragen. Paulus die spreekt over met Christus gekruisigd zijn. Hij spreekt over de littekenen van onze Heer Jezus Christus dragen. Die draagt hij met zich mee. Dat betekent niet dat hij ook wat aan het lijden heeft meegeholpen, maar hij draagt die smaad van Christus mee. En daar ontkomt geen gelovige aan. Als je onderscheidt van anderen door niet mee te doen met dit of dat, wat de kritiek van Gods woord niet kan doorstaan, dan zult u dat merken op een of andere manier. En dan is het hier nog lang niet zo, zoals bij op vele plaatsen. Gods kinderen worden vervolgd en gemarteld en gedood. Maar als je hier bijvoorbeeld in de politiek het opneemt voor de Heere, voor zijn woord, voor Gods geboden, dan zult u dat merken. Als je als student op het gebied van de wetenschap de vreze des Heeren het enig beginsel van de wijsheid acht, dan zul je dat ook merken. Wandelen met de Heere. Als je dat niet merkt, nou, dan moet u, of moet jij je echt eens onderzoeken. Ze hebben mij vervolgd, zegt de Heer, ze zullen ook u vervolgen. Dan kom je onder het kruis. Als je daar niets van merkt, dan moet je je echt afvragen of je wel bij de Heer hoort. Het heeft wat uitgewerkt in het leven van Simon van Cyrene, in zijn gezin. We hebben gezongen uit Psalm 119, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. daar hebt u het. De Heere wil ons leren om getroost ons kruis op ons te nemen. Weten jullie, jongelui, dat daar al om gebeden is bij jullie doop? Hoeveel jaar is het geleden? Maar toen is er gebeden, en misschien wel hier in deze kerk. Of de Heere wil geven dat je getroost je kruis op je mag nemen. En dat vrolijk met vreugde, niet al zuchtend, maar blijmoedig dragen zult. Achter de Heer Jezus Christus aan. Want dat is het geheim. Achter hem aan. Door die band met hem. En dan gaat het om kruisdragen hier in de allereerste plaats niet om het lijden in het algemeen. Dat moet u wel goed zien. Dus alles wat tegen zit en wat tegenloopt, wat je zo neer kan drukken. En dan zeggen we soms, elk huis heeft zijn kruis en elk hart heeft zijn smart. O, zeker, daar is heel wat te verwerken. Wat een verdriet kan er soms zijn in een mensenleven. Wat kun je op de proef gesteld worden? Wat kun je gebukt gaan onder een last, een lode last soms. Een ondraaglijke last. En wat kun je daar soms moeilijk mee hebben als er een streep door je plannen heen gaat. Je had het zo anders gewild en zo anders gedacht als de ziekte komt in je leven. Als er een handicap is. Ook dat kruis, jazeker, dat mogen we achter de Heere aandragen. En zo alleen kunnen we verder. Waarlijk, hij heeft, staat er toch ook in Jesaja, onze krankheden, onze ziekten op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Juist om te kunnen helpen, om van kracht tot kracht voor te laten gaan. Dat mag tot bemoediging ook gezegd worden. Ook die kruisen, die lasten die het leven kent, die worden draaglijk als ze komen te staan in het licht van het kruis, van het kruis van de Heer Jezus Christus. Je mag weten, hij heeft het diepste gedragen. Hij heeft de toorn van God gedragen, zodat er voor mij mogelijkheid is om alles wat ik ondervind te dragen en er straks een plaats is waar geen kruisen meer zijn. Waar geen leed en geen moeite meer is, waar alle tranen worden afgewist. Kan er dan een vrede in je hart komen? Als we mogen weten ook, omdat je mag weten, inclusief het kruis dat op je schouders drukt, dat je je dan gedragen mag weten door deze Heere die dat nou juist verdiend heeft. Hij is een vloek geworden. Dus het kruis waar het hier over gaat, dat is niet allereerst of alleen symbool van zorgen, leed en verdriet, zoals ieder huis een kruis heeft. Natuurlijk, door onze zonde is dat er ook. Dus dat heeft er wel mee te maken. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. En dat wil niet zeggen dat ieder kruis wat iemand opgelegd krijgt een gevolg is van persoonlijke zonden, maar door onze schuld tegenover de Heere die we alle dragen, is er dat leed, die moeite en dat verdriet in het leven. Maar het kruis is hier niet alleen symbool van zorg, leed en verdriet, zoals ieder huis dus een kruis heeft. Het is het vloekhout. Bijbels gezien, dan als het over een kruis gaat, dan gaat het over die smaad, over die vloek. Teken van het rechtvaardig oordeel van God over de zonde. Teken van de straf die een zondaar, ieder mens verdiend heeft. Hebben we dat al erkend, gemeente? Net als die moordenaar aan het kruis. Wij strafwaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat moest ook Simon van Cyrene leren. Kruis dragen achter de Heer Jezus Christus aan. Wonderlijke symboliek. Dat kruis dat Jezus droeg. Dat moest eigenlijk alleen helemaal op Simon rusten. Op u. Op jou. Op mij. Want zo hoort het toch. Simon onder het kruis en Christus zonder kruis. Wij zijn toch vloekwaardige zondaren. Wij hebben toch dat kruis verdiend. De vloek en de schande. En de enige die dat kruis niet verdiend had, dat is de Heer Jezus Christus. En nou zijn dat zulke bekende woorden, want dat hebben we altijd al gehoord. Dat kan zo vertrouwd klinken. Maar verontrust het ons nog, gemeente. Ook in deze lijdenstijd, dat we het geleerd hebben, Heere, ik kost u die slagen, die smarten en die hoon. Heb ik u aangedaan. Dat het een werkelijkheid in je leven wordt. Oh, ik weet het. Net als Simon moeten we gedwongen worden om dat te erkennen. Moet de Heer ons te sterk worden, want vanuit onszelf dan denken we dat het wel meevalt. Maar kent u dat, dat buigen onder dat woord dat de Heer ook in dit opzicht zegt? Wij willen vanuit onszelf liever een gemakkelijke route nemen, net als Simon van Cyrene. Deze geschiedenis lijkt heel ver van ons af te staan. En toch is dit het beeld van elke christen. Kruis dragen, dat is kenmerkend voor al Jezus volgelingen. De Heer heeft zelf gezegd in Lucas 14, wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Blijkbaar kun je dus geen christen zijn zonder kruisdrager zijn. En als u vader of moeder bent, ja, in de opvoeding wordt nogal eens gesproken in deze tijd ook over, over opvoeding. Hoe moet je nou je kinderen opvoeden? Als het nou gaat om ouderlijk gezag, nou dan sta ik echt niet een autoritaire opvoeding voor. Zo van dit zul je en dat zul je op die manier dwingen, hard en koud, nee. Maar gemeente, ook niet dat slappe gedoe van tegenwoordig, dat men rustig zegt van ja, maar ik heb mijn kinderen lief en daarom laat ik ze vrij, ze mogen zelf kiezen. Dat is niet naar Gods woord. En je ziet het in deze geschiedenis en dat nou ook eens mee, ook in de opvoeding. Als de Heere de hand van die soldaat niet had ingeschakeld, zou Simon van Cyrene zijn Messias hebben misgelopen. Dan was hij voor eeuwig een voorbijganger gebleven. En zo is dat ook in de opvoeding. Enige dwang bij de confrontatie van het evangelie, dat kan nodig zijn. Het kan nodig zijn dat je als vader of moeder zegt, je gaat mee naar de kerk. Je gaat naar de catechisatie. Maar dan komt toch onherroepelijk het ogenblik dat ouders soms opzij moeten. Dat je ruimte moet maken voor de Heilige Geest. Voor die rechtstreekse confrontatie tussen God en een mensenkind. Maar ik zou zeggen, kijk nou eens naar deze geschiedenis. Daarin wil de Heer ons ook bemoedigen. Ziet u wat dat de Heer toch gebruiken kan en wil? Dat laat hij hier aan die Simon van Cyrene zien. Het was voor hemzelf tot zegen dat de Heer hem dwong. En hij zal zijn kinderen echt niet vrijgelaten hebben. Hij zal erover gesproken hebben met ze in liefde. Hij zal ze gewezen hebben op die borg en zaligmaker. Het zijn leden van de gemeente geworden. Ze worden genoemd met eer. En zo kan dat bij uw kinderen ook. Leg het aan de Heere voor en zeg, Heere, hier staat het. O, wilt u het zegenen. De opvoeding, hoe gebrekkig die ook is. Maar wilt u het zegenen, Heere. Simon passeerde. Hij wist niet dat het van de Heere was. Dat hij die vrijdagmorgen daar passeerde. Misschien bent u hier ook of jij zomaar in deze dienst. Met welke bedoeling ben je dan hier? Weet u wat de bedoeling van de Heer is? Wat hij ermee bedoelt? Dat je verbonden wordt aan hem. Dat je met hem in aanraking komt. In het gewaad van de schrift komt de Heer ook vanmorgen tot u, tot jou, tot mij. En weet u, een kruis op je schouders dragen, dat is nog niet een kruis in je hart. Met je hart dragen. Met je hart. Gewillig. Maar dat wil de Heere ons juist ook door deze geschiedenis leren. Kruis dragen, dat blijft een moeilijke weg. Tranen vallen er soms in menigte. Soms heb je het gevoel dat vlees en hart, we zongen daarvan, Psalm 42, bezwijken. Maar wat is dan rijk en heerlijk, als uit die puin hopen dat loflied mag oprijzen. Zo is God nogthans de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Dat vanuit die wonden van de Heer Jezus Christus vertroosting je toevloeit. Dat je weten mag, hij heeft alles volbracht om nu uit zijn wonden leven te schenken. Kracht om verder te kunnen. Dat leer je niet in één keer hoor. Dat is een groeiproces voor nodig. Rijping ook in een mensenleven. Maar later zeg je soms, als je dan terugkijkt, het bracht me toch dichter bij hem. Dichter bij de Heer, het hield me in zijn spoor. En zo kan een moeilijke tijd in je leven later tot zegen zijn. Wanneer wij kruisdragers worden, dan laat de Heere ons niet alleen dragen. Dan gaat Hij vooraan. En dan mag je weten dat Hij het eigenlijke werk heeft gedaan. En dan wordt Hij de koning die over mij mag beschikken. Net als bij Simon, er werd beslag op hem gelegd. Ja, zo gaat dat. De Heere vraagt ook van ons dat we zijn kruis op ons nemen en hem volgen. En door de kracht van zijn geest, die komt met liefdedrang, maakt hij nog steeds mensen tot kruisdragers achter hem aan. En weet u wat er dan gebeurt? Oh, dan wordt die gekruisigde Heer Jezus Christus je zo dierbaar, dat je door genade ook dat kruis leert aanvaarden. De last die je leven drukt. En dat je achter hem leert aangaan. Hebt u misschien last van onwilligheid? Dat je zegt, ja maar oh, het gaat zo dwars tegen me in en ik kan dat niet. En je voelt zo dat verzet in je leven. Hij kan het breken, gemeente. Met zijn bereidwilligheid om de zoendood te sterven. Simon ging achter hem aan. Heeft hem zien gaan. Ziet u die Heer Jezus Christus gaan? Uit liefde. Om daar het eigenlijke te leiden. Om daar alles te doen. Heb je last van zoveel onwilligheid? Ga tot deze Heer die het verzet kan verbreken. Er is om gebeden, jongelui, bij jullie doop. Of de Heer door zijn geest je wil inlijven in de Heer Jezus Christus. Dat is het, dat je aan hem verbonden wordt, dat je achter hem leert aangaan, opdat je je kruis hem dagelijks navolgend vrolijk mag dragen. En dat betekent twee dingen. Dat betekent zelfveroordeling. Ik kost hem die slagen. En het betekent ook zelfverloochening. Dan ga je vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe kun je dat nou leren? Om je kruis achter de Heer Jezus Christus aan te dragen. Nou, Augustinus, die heeft erop gewezen dat voordat Jezus zegt, neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Voordat hij dat gezegd heeft, zei de Heer Jezus eerst, komt allen tot mij. Hoe kun je het leren om het kruis achter Jezus aan te dragen? Komen tot hem. Zien op hem. Hij gaat vooraan. Zien dat hij de vloek droeg. En dat het kruis dat wij moeten dragen door de Heere bedoeld is om klein te houden, ootmoedig te maken, om je heel dicht bij de Heere te houden in zijn spoor. Wie aan hem voorbij leeft, die moet wel weten wat hij doet. Want dan hebben we straks zelf de last te dragen. Eeuwig de vloek te dragen, dan kom je nooit bovenuit. Maar als we achter hem leren aangaan, o gemeente, wat word je dan gewillig als je op hem ziet. Op de dag van zijn heerkracht. Hij arresteert. En je komt dan onder het kruis. Schoppen zie je? Ik schopte hem. En hij zweeg. Schelden ze u dan? Ik schold hem. En hij bad. Verachten ze u? Ik verachtte hem. En hij had mij lief. Kruisigen ze u? Ik kruisigde hem. En hij bad voor zijn vijanden. Ziet u, wat is dat juk dan zacht? Dan heeft hij alles volbracht. Een man die voorhanden is. Simon van Cyrene. En u. En jullie. En ik. Wij komen in aanraking met deze Heer Jezus Christus. Opdat we niet alleen van de straf van de zonde bevrijd zouden worden, maar ook van de zonde zelf. Want de zonde hoort thuis in de hel. Als we aan deze Heere verbonden worden, dan gaan we afrekenen met elke zonde die scheiding maakt tussen God en onze ziel. Weg ermee, de woestijn in. Dat is dat breken met de zonde. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Of om het dogmatisch te zeggen, de rechtvaardiging, dat is de kwijtschelding van schuld en straf. En de heiligmaking, dat is het uitbannen van de zonde. Dat hoort bij elkaar. Rechtvaardiging en heiliging. De woestijn in dan. Net als die weggaande bok. Met dat zondaarsbestaan. Het breken met de zonde in zijn kracht. Dat noemt het doopformulier ook. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Of laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragend. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Dit lam, gemeente, dat is ook een door God gegeven middel tot verbreking van de kracht van de zonde in je leven. Want als je deze Heere lief krijgt, dan kun je niet langer voortgaan op de weg van de zonde. Dan kun je niet langer vloeken, dan kun je niet langer spotten. Nee, dat betekent niet dat je volmaakt kunt leven hier. Want dan heb je er verdriet over. En dan bid je, o Heere, geef me kracht om tegen de zonde te strijden. Kunt u dat nou merken in deze lijdenstijd? Want u bent regelmatig in deze afgelopen weken ook in aanraking gekomen met het lijden van de Heer Jezus Christus door de prediking. Kunt u dat nou merken, en jij ook, in je jonge leven, dat je hart nou meer haat heeft gekregen tegen de zonde? Nee, niet de zonde laten, want dan kun je een heel fatsoenlijk mens zijn, keurig netjes leven en zo. De zonde laten. Maar de zonde haten, dat gaat verder. Haat tegen de zonde, dat is liefde tot God. Dan heb je er verdriet over en dan zeg je, Heere, dat kan niet. Wilt u me helpen om heilig voor u te leven? Wat heeft het u gekost? Deze zonde, die je zo graag wil vasthouden. Wat heeft het hem gekost? Kijk, dat is niet van elkaar te scheiden. En zo moeten wij met dat kruis van de Heer Jezus Christus in ons hart verenigd worden. Een gemeenschap aan het kruis, dat brengt smaadheid en smart. Maar ook eer en roem. Want we zingen dat toch ook? Hij zal genade en eer geven. Onverdiend. Als wij deel hebben aan zijn lijden, dan zullen we ook delen in zijn heerlijkheid. Want de Heer heeft ook gezegd, zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgen en liegen alle kwaad van u spreken om mijnentwil. De wereld die dacht hen smaadheid aan te doen. Volgelingen van de Heer Jezus Christus. Maar wat een eer. Dan wordt er ook gezegd, het is u uit genade gegeven ook voor hem te lijden. Verblijd u en verheugt u, zegt de heiland, want uw loon is groot in de hemel. Na het kruis komt zeker de kroon voor elke voorbijganger die volgeling werd. Ach, gemeente, veel dingen leiden nergens toe. Heel veel dingen. Maar de kruisweg achter de Heer Jezus Christus aan, dat geeft een toekomst. Die toekomst waar kruisen voor goed tot het verleden behoren. Bent u nog onwillig? Of zijn we gewillig geworden? Met een biddend hart. Och, schonk ge mij de hulp, Heere, van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Met een biddend hart. Hem navolgend. Dan reis je getroost. Onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En tegelijkertijd dat gebed wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Amen. Laten we de Heere bidden en danken. Genadige Heere, mocht zo'n ogenblik samen zijn rond dit woord. Heilig het aan ons hart en geef dat wij volgelingen van u zullen zijn. Niet tegen wil en dank, maar gewillig gemaakt op de dag van uw Heerkracht. Door uw grote liefde die u ook hebt laten zien in uw kruisweg. De gang die u ging. En de straf die u droeg ten einde toe, lief gehad tot het einde. Heren, wat hebben wij dat nodig? Dat uw dood door uw sterven voor ons het leven komt. Wilt u door uw Heilige Geest dan dit woord toepassen aan ons hart? Vernieuwend werken door uw Heilige Geest, opdat wij leren om met alles wat ons neerdrukt bij u te schuilen en achter u aan te gaan. Heere, ga met ons mee en wilt u ons gebed horen in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 84, daarvan het zesde vers, 84 vers 6. En ik maak u nog bekend, ja, de collecte, dat had ik eerder moeten meedelen, maar u hebt het in ieder geval op de nieuwsbrief, denk ik wel, kunnen lezen waar ze voor bestemd waren. Waar ik u nog wel op wil attenderen namens de kerkraad is, dat is het afscheid van Matthijs en Jobina. Na de morgendienst is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie afscheid te nemen van Matthijs Ouwehand en Jobina, die voor een half jaar dus met de Logos, het schip De Hoop, vertrekken. Dus na de morgendienst is die gelegenheid er. Wij zingen dus Psalm 84, het zesde vers. Ontvang binnen de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.